P-Arnold, hallo. P-Arnold belt Ali Oscar en Veldhoven met wat satellietnieuwtjes. Even kijken wat we deze week allemaal hebben. We hadden het al eerder over SSTV-activiteiten vanuit de Space Station. Van ARIS, Amateur Radio en het International Space Station. En dat is vanwege het 20-jarige bestaan van ARIS. En daar willen ze even gaan vieren. Dat begint op donderdagavond, het 20ste juli, zo rond 23 uur 25 onze tijd. Dan start het zaakje en dan hopen ze 2 dagen toch wel bezig te blijven met ARIS SSTV uitzending. Dus dat betekent eigenlijk vrijdag en zaterdag zo'n beetje, de 21ste en 22ste. Dat gaat gebeuren vanuit het Russische deel van het Space Station met een computer daar in dat stuk waar een aantal foto's klaarstaan. 12 foto's over het hele ARIS gebeuren van die laatste 20 jaar. En die foto's die moeten dan uitgezonden worden met Slowscan TV op 145-800 met FM. En dan waarschijnlijk met de mode PD120. Kan ook PD180 worden. Maar dan moet je dan even in de gaten houden als je de zaak zit te ontvangen. Misschien moet je even omschakelen als het niet meteen goed werkt. Ja, dat zou stevige signalen moeten zijn. Want het gaat gebeuren met de Kenwood TM-D710 transceiver. Dus dat zou moeten lukken. Je kunt vast dus je SSTV-ontvangstapparatuur gaan checken en dan meekijken. De plaatjes worden verzameld ook op internet. Op een site, dus daar kun je ze ook allemaal zelf naartoe sturen, maar ook achteraf gaan bekijken als je het gemist hebt. Ja, verder hebben we van de week, zoals gepland, op 7 juli... afgelopen vrijdag dus de lancering gezien van 5 CubeSats vanuit het Space Station van het BIRDS project. Een project dat vanuit Japan gestart is, waarbij ze met een aantal ontwikkelingslanden samenwerken om CubeSats te lanceren. Dat is in verschillende projecten. BIRDS 2 is ook al in voorbereiding en BIRDS 3 komt later ook. Maar het is nu begonnen met 5 landen, Japan en 4 andere. Namelijk Bangladesh, Ghana, Mongolië en Nigeria. En dan hebben ze 5 identieke CubeSats geproduceerd die allemaal hetzelfde doen, hetzelfde uitzenden. Ze hebben allemaal een CW-baken op 437.372 en een tweede zender op 437.375. En die zendt dan 1200 baud AFSK of 9600 baud GMSK of een spraaksynthesizer signaal. En dat kan ook in plaats van spraak ook een muziekje zijn, een zang eigenlijk. Het is dus niet zozeer spraak, maar het gaat om gezang, namelijk de volksliederen van de respectievelijke landen van die satellieten. Nou ja, en die satellieten die zijn dus uitgezet in 2 groepen vanuit het Space Station. Dat is op zich allemaal goed gegaan. Met een half uur verschil tussen de eerste en de tweede groep. Bij de eerste was de Japanse satelliet en die van Ghana en Mongolië. En later kwam die van Bangladesh en Nigeria. Nou, de satellieten zijn allemaal aan het zenden. Aanvankelijk een beetje verwarring omdat de baanparameters een beetje onhandig waren. Eentje die werkte echt niet. Maar goed, dat was later gecorrigeerd. En ja, de satellieten doen het wel, maar ze zijn allemaal belachelijk zwak. Je moet echt als flink goede apparatuur hebben om een beetje redelijk signaal binnen te halen. Dus het andere komische is dat ze natuurlijk allemaal op dezelfde frequentie zenden. En dus door elkaar heen zitten. Maar natuurlijk gaan ze wel op den duur uit elkaar driften en dan komt dat vanzelf goed. Maar in eerste instantie is dat natuurlijk niet handig. Daarom hebben ze een truc bedacht om de zaak in de tijd uit elkaar te houden. Dus de verschillende satellieten die zenden een korte periode, bijvoorbeeld een halve minuut of zo. En dan is de volgende weer aan de beurt. Maar toch zie je nu dat er al twee parallel aan het zenden zijn. En het is nog even onduidelijk welke satelliet nou op elk tijdstip in de lucht is. Dus aan de downlink-signalen kun je niet zien welke satelliet je ontvangt op elk moment. Je moet het dus echt hebben van de identificatie van de satelliet zelf uit de telemetrie en zo. Uit het CW-signaal bijvoorbeeld. En dat maakt het een beetje onhandig allemaal in eerste instantie. Maar goed, als ze eenmaal geïdentificeerd zijn, dan is het wel duidelijk hoe het allemaal zit. Dus, die vijf satellieten die hangen en die werken. Maar vooral die van Nigeria bijvoorbeeld, die is heel erg zwak. En die van Ghana, die doet het ook niet altijd goed, lijkt het wel. Maar goed, we zullen zien wat er verder mee gebeurt in de komende periode. De mensen die meegedaan hebben aan de AMSAT-velddag, die moeten toch heel snel zijn, misschien vanavond nog, de logs insturen als je mee wilt doen. Met je gehaalde scores en zo. Verder zijn de kandidaat-bestuursleden voor het nieuwe bestuur van AMSAT-NA bekend. Binnenkort zullen de stembiljetten worden verstuurd naar de leden. En dan kan men gaan stemmen. AMSAT-NA is ook bezig met de upgrade van de website, amsat.org. En het ziet er niet alleen leuker uit, maar ook allerlei dingen zijn echt verbeterd. Ook de webwinkel, zeg maar, van AMSAT-NA, die doet het een stuk beter. En ze gaan ook erover denken om het AMSAT Journal, het blad van AMSAT-NA, ook elektronisch beschikbaar te gaan maken via die site. Daarvoor hebben de AMSAT-leden dus allemaal een account gekregen. Dus gekoppeld aan de database van de leden, van het lidmaatschap. En dus kan iedereen nu zijn eigen password in gaan stellen. En dan kun je voortaan gebruik maken van niet alleen de webwinkel, maar ook van de elektronische versie van het AMSAT Journal. Overigens is de nieuwste versie, het nieuwste nummer van AMSAT Journal verstuurd naar de leden en het zit in de post, maar je moet nog even kijken. In Amerika wordt het al ontvangen, maar hier zal het even iets langer duren vanwege de post natuurlijk. De expedities zijn natuurlijk overal bezig. Er is weer een Amerikaan die opnieuw actief gaat worden vanaf het ijseiland Miquelon van Saint-Pierre en Miquelon bij Canada. Dus die kun je dan waarschijnlijk gaan werken als je je best doet tussen 4 en 18 juli. En verder zal ook Bermuda actief worden en Nicaragua, maar dat is weer even iets verder, dus zal wat moeilijker worden van hieruit. De Amerikaanse tegenhanger van het agentschap Telecom, oftewel de FCC, die hebben bekendgemaakt dat ze van plan zijn een amateurband vrij te geven. Er was al een vroegere licentie, zeg maar, voor de band 76 tot 77 gigahertz. Maar die werd tijdelijk ingetrokken voor 2 jaar. Maar nu hebben ze bedacht die toch weer vrij te geven. En sterker nog, die gaan ze uitbreiden van 76 tot 81 gigahertz. Dat is helemaal beschikbaar voor amateurs in Amerika op secundaire basis. Ze hadden nu tussen 77 en 77,5 een primaire status, maar dat wordt ook allemaal secundair. Eigenlijk is die band internationaal toegewezen aan radarsystemen voor auto's, voor zelfrijdende auto's in de toekomst. En daarom hebben de automobielfabrikanten flink geprotesteerd en gezegd dat kun je niet maken om dan ook amateurs te laten werken in die banden. Maar de FCC heeft bedacht van och, dat gaat wel goed, want die radars die werken alleen maar laag bij de grond op korte afstand. En die amateurs die zitten heel af en toe eens een keer te experimenteren op die hoge frequenties, maar dat doen ze dan toch met richtantennes. Op hele hoge punten. Nou, daar rijden echt geen auto's, dus die kunnen daar geen last van hebben. Dus op die manier kan die band toch gedeeld worden, denken ze, zonder dat dat onderling storing geeft. Nou, dat is een leuk idee. Eigenlijk was dit ook internationaal al afgesproken bij de WRC van 2015, geloof ik. Ja, en nou, het idee is dat dat dus ook in andere delen van de wereld misschien wel gaat gebeuren. Dus dan krijgen we een flinke lap amateurfrequenties erbij op die, in die hoge banden. Goed, ARIS. Er zijn ARIS-verbindingen geweest met de VS op de 23e juni. Met Rusland ook op de 23e 's morgens en op de 17e. Ook met Rusland. En dat is allemaal succesvol geweest. Er is er weer eentje gepland met een zomerkamp van schoolkinderen in Rusland, in Ufa. Ook een directe verbinding kunnen we hier dus ook weer meeluisteren. Dat is op de 15e juli, maar wel om 22:25 onze tijd. Nou, dat betekent dus bijna 11:30 s'avonds in Rusland. Maar goed. Dat kan daar wel met die schoolkinderen blijkbaar. Verder. Amsterdam Journal hebben we het over gehad. Ja. Het symposium van Amsterdam dit jaar is gepland op 27 tot en met 29 oktober in Reno, Nevada. Mocht je toevallig die kant op gaan. Dan kun je daar terecht. Verder zitten we nog met al die CubeSats die onlangs gelanceerd zijn tijdens die C-38 lancering uit India van de PSLV. En er is nog steeds een hoop gedoe om die allemaal te identificeren. Ik ben daar weer uitgebreid mee bezig geweest. Ik had Max Valliersat weten te identificeren als 42778. Amerikaanse militairen die verantwoordelijk zijn voor de database, die vroegen toen, weet je het zeker, zou het niet ook 77 kunnen zijn? Want die satelliet heeft namelijk ook de satelliet Venta 1 aan boord die losgekoppeld moet worden. En zij denken die gezien te hebben, en dus zijn ze nou in de war met de nummering. Maar goed, ik heb het nog even gecheckt. En ik kom toch echt tot de conclusie dat, dat het wel klopt. Dus inderdaad is Valiersat dus inderdaad 42778. Nou, ze gaan het verder uitzoeken met de analisten. En ja, dat blijft maar even zoeken. Intussen heb ik er nog verdere uit weten te pluizen. En ook de andere organisaties zijn lekker in de war aan het raken. Dat is wel leuk. Ik heb nog weten te identificeren Aalto 1. Dat is 42775. Ursa Major 42776. Pegasus 42784. Robusta 1B is 42792 en DSAT is 42794. Er is er nog eentje die ik gewoon niet kan ontvangen. Die zendt blijkbaar niet meer ofzo, dus die kan ik niet vinden. En een paar andere die zitten nog steeds te dicht bij elkaar om te kunnen zeggen welke is. Bijvoorbeeld UCLSAT en SKCube zitten vlak bij elkaar. Dus het is moeilijk te zeggen welke nou welke is. NUDT zat. Ja, het is ook een van twee objecten die vlak bij elkaar zitten. 42787 of 42788. Nou, van de week begonnen dus wat organisaties te piepen. Een Franse universiteit in Montpellier die meldde dat ze niet blij waren dat Kelso op Celestrak al bekend gemaakt had welk object hun Robusta 1B CubeSat is. Want zeggen ze, zij zijn verantwoordelijk, zij moeten dat zelf bepalen en zij kunnen dat nog niet, dus mag dat nog niet gepubliceerd worden. Nou ja, Kelso die verwees naar mij, hè, die zei, nou ja, hij zegt dat het zo is en dan zal het wel zo zijn. Vraag hem anders maar waarom hij dat denkt. Maar ja, ik heb het zo uitgelegd, maar ze reageren niet meer. Dus nu heeft Kelso dat maar even weggehaald. Zo van, dan duurt het alleen maar langer. Ook goed. Dus nou moeten we wachten tot die Fransen er zelf ook achter zijn gekomen. Maar dat duurt wel even, want die zit heel dicht bij een ander object. Dus dat duurt lang voor die uit elkaar gedrift zijn. Allemaal wel grappig. Ook de Slovaakse organisatie, verantwoordelijk voor SKCube, die dachten te weten welk object van hun is. Maar ja, ze waren vergeten dat er ook nog een ander object heel dichtbij zit en dat het dus niet zo snel te zien is. Dus die zijn toen ook bij Kelso aan gaan kloppen van, wij weten het al. Nou, toen heeft Kelso ook weer verwezen naar mij en die zegt niks ervan. Die objecten zitten te dicht bij elkaar, dat kunnen jullie helemaal nog niet zeggen. Nou, dat moesten ze toegeven, dat klopt. Dus excuses enzovoort. Intussen heeft ook Canon bekendgemaakt welke satelliet van hun is. Ze hebben het zelf uitgemeten met GPS. Data uit de satelliet zelf. CESAT-1. En zij beweren dat het object E is. Oftewel 42796. Ja, ik heb geen downlinkfrequentie, dus ik kan het zelf niet meten. Dus wel aangeboden, maar daar reageren ze niet op. Oké, goed. Dus dan zal dat ook wel kloppen. En nou, zo blijven we nog even bezig met het uitzoeken van de verschillende identificaties. Maar dat gaat nog wel even duren. Er zijn er nog een paar die echt te dicht bij elkaar zitten, dus we moeten even wachten tot die ver genoeg uit elkaar gedrift zijn. Dat is ook de verwarring over wie nou verantwoordelijk is voor de baanparameter database. Heel veel mensen hebben het nog steeds over NORAD, maar die is al jarenlang niet meer verantwoordelijk. Toch heeft iedereen het nog steeds over NORAD, catalogus enzovoorts, maar dat klopt dus niet. Al jarenlang is dat geweest de Joint Space Operations Center, JSPOC. Maar sinds begin april dit jaar is dat weer geworden het 18e Space Control Squadron, 18 SPCS. En dat is weliswaar dezelfde club mensen als de JSPOC, alleen de naam is veranderd. Dezelfde mensen die hetzelfde werk doen, maar oké. En nu is het helemaal duidelijk, dus NORAD die doet iets anders. NORAD is wel verantwoordelijk voor het bijhouden of het onderhoud eigenlijk van het netwerk van sensoren. Oftewel het netwerk van trekkingradars en optische telescopen die gebruikt worden. Maar verder bemoeien ze zich helemaal niet met de baanparameters zelf. Dat is hun probleem niet meer. Goed, iets anders. Vorige week over gehad NOVA, het trackingprogramma NOVA voor Windows. Dat is nu dus een freeware programma geworden. Kun je downloaden en installeren. Maar ja, het is wel een programma voor de oudere versies van Windows eigenlijk. Zeg maar tot en met XP. Als je latere versies van Windows hebt, Windows 7 of later, dan moet je wel even nog een patch downloaden en installeren. En ook in de gaten houden dat je, zeker bij Windows 10, ook het programma draait in een compatibility mode. Dus dat je hem vertelt dat je echt Windows XP Service Pack 2 compatibility hebt. Anders doet het programma het niet. Moet je even in de gaten houden. Kijken, verder is nog steeds een Amerikaan actief in deze periode. Waar zitten we? Ja, 10 tot 14 is hij actief op de Faroe-eilanden en dan daarna op Groenland. En dat gaat dus over november Juliet 7 Hotel. En ja, die kun je dus nog steeds via satellieten aantreffen. Kijken. Ja, verder dan de amateursatellieten even checken. UCube 1 doet het prima. Is meestal in bedrijf. Oscar 7 mode B, af en toe mode A. Oscar 11 is sinds de 5e juli weer uitgeschakeld voor een periode van 10 dagen. Oscar 29 volledig in gebruik. De XW2 satellieten ook allemaal, behalve 2E. CAS 4A en B, de twee nieuwe Chinese amateursatellieten. Ja, volledig actief met telemetrie alleen, maar nog steeds zijn de relaisstations niet ingeschakeld. Maar de Chinezen hebben laten weten dat ze nog even bezig zijn met testen enzovoorts. En binnenkort zal het zaakje allemaal operationeel worden gemaakt. Oscar 50 operationeel, Oscar 73 vooral in het weekend, zoals ook nu. Maar vanavond zal hij weer omgeschakeld worden naar telemetriemode. En alleen 's avonds laat ingeschakeld zijn. Zoals ook Oscar 88 alleen maar in het donker de amateurmode heeft en de rest van de tijd alleen telemetrie. Oscar 85 en 86 operationeel. Space Station, ja, vooral APRS op 2 meter. Af en toe dus met FM bezig, maar dat is een verhaal apart even. En verder dus binnenkort Slow Scan TV. Ja, dan hebben we ook van de week die twee Tanusha-satellieten kunnen beluisteren die in het Space Station ingeschakeld werden en dan de data, de downlink of hoe je het dan ook noemen wil, de uitgang, werd dan gerelieerd op de downlink center van het Space Station op 145-800. Dat is een gedeeltelijk succes geworden. Het ging niet helemaal lekker. Een aantal passages ging het wel goed, maar daarna ging het de mist in. Dan was er alleen nog maar een draaggolf of alleen maar een heleboel lawaai en ruis. Daar had je niet zoveel aan. Maar een aantal passages ging het wel goed. En was dus ook de spraak te horen van de begroetingen in verschillende talen. Dus dat heeft een paar dagen wel gewerkt. De satellieten Tanusha 1 en 2 die identificeerden zich daarbij overigens als RS6S en RS7S. Dus dat zal waarschijnlijk ook, als ze gelanceerd zijn, de identificatie worden die we dan gaan horen. De lancering van deze twee satellieten samen met die Tomsk TP120 CubeSat. Die lancering zal plaatsvinden op 17 augustus, althans dat is nu gepland, tijdens een Russische ruimtewandeling buiten het Space Station. Daar worden ze dus met de hand gelanceerd. Ja, verder in het Space Station, daar hebben ze afgelopen maandag, denk ik dat het was de derde, ja, daar hebben ze de Dragon zien vertrekken. Een dagje later dan gepland, omdat in het landingsgebied te slecht weer was, maar maandag ging het prima. Is hij dus losgekoppeld en een tijdje later geland in de Pacific voor de kust van Californië. En daar is hij opgepikt. Ja, verder allerlei onderzoek aan de Space Station met medische, biologische en andere proeven. En ja, verder is de volgende bemanning zich aan het voorbereiden voor de lancering naar het Space Station. Dat zijn de Italiaanse ESA-astronaut Paolo Nespoli en verder Sergei Ryazansky uit Rusland en Randy Brusnik uit Amerika. En die vertrekken, als het goed is, op 28 juli met Soyuz MS-05 vanaf Baikonur naar het Space Station. Moeten we nog even afwachten. Nou, voor die tijd krijgen we nog een interessante lancering op 14 juli van een Soyuz 2-1A vanaf Baikonur met 72 satellieten. De hoofdpayload is Canopus, satelliet en verder een heleboel kleine. Waaronder bijna 50 vlok-satellieten weer, hè, die drie unit CubeSats voor aardobservatie. En een aantal andere CubeSats. En daar zitten misschien er wel een paar bij die voor ons interessant gaan worden, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Ook moet daarbij zitten dus die Mayak met sterk reflecterend zuil. Meerdere zeilen. Dus die zou heel helder zichtbaar moeten zijn aan de hemel. Nou, we zullen zien. Later komen er ook weer meer CubeSat lanceringen vanuit de VS met een Falcon 9 en vanuit China ook weer samen met een andere satelliet met een lange Mars 2D. Maar dat is pas verderop. Komen we dan wel op. Ook hebben we afgelopen week nog een Falcon 9 lancering gezien met een Intelsat, grote communicatiesatelliet, de grootste, zwaarste satelliet die SpaceX ooit gelanceerd heeft. En dan moest bij die Falcon 9 echt het onderste uit de kan worden gehaald. De eerste en de tweede trap, helemaal alle brandstof nodig om die satelliet op de goede hoogte te krijgen. En dus was er geen brandstof meer over om de eerste trap terug te laten keren naar de aarde. Dus die eerste trap is echt verloren. Maar goed, het idee was die satelliet dus in een hele hoge elliptische baan te brengen. En ze hadden Intelsat beloofd dat het hoogste punt minstens 31.000 kilometer zou worden. Nou, in de praktijk is het bijna 43.000 kilometer geworden. Dus dat was groot feest. Het was ruim geslaagd. Dus zo gaat het feest maar door. Nou, verdere lanceringen zien we later wel, geen echt belangrijke dingen voor ons. En morgen 10 juli dan zal Juno bij Jupiter weer een lage passage over de toppen van de wolken van de planeet maken. En dat doet hij zo eens in de, 53 dagen of zo. Hij zit in een hele hoge elliptische baan en nu komt hij dus weer naar beneden zeilen voor een leuke passage met weer een heleboel interessante metingen. Ze hebben daar al een hoop interessante conclusies over de kern van de planeet en over het magneetveld, wat nog twee keer sterker blijkt te zijn dan ze al vermoed hadden. En meer van dat soort zaken. Dus er gebeuren leuke dingen. Goed, tot zover eventjes voor deze week.